Er is niets zo veranderend voor een mens als in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van God te zijn. Als er iets is wat we nodig hebben, elke dag en zeker in deze tijd, dan is het wel om te groeien in het besef dat God altijd bij ons is. Dat je zintuigen helemaal gevuld zijn met de aanwezigheid van God. Want we zongen net, hij gaat ons nooit meer verlaten. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Het offer wat Jezus heeft gebracht om ons vrij te kopen, dat was perfect. Voor de rest van de tijd, voor alle domme dingen die je nog gaat doen, hij laat jou nooit meer uit zijn hand roven. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar de ervaring van hem elke dag van je leven, ja, die kan heel wisselend zijn. En wat God heel graag wil, omdat hij van ons houdt, en omdat hij heel graag wil dat we hem dichtbij ervaren, is dat we daar dus in groeien. En daarom doen we een serie. Een serie van inmiddels 3, want de volgende keer gaat hij verder, over de aanwezigheid van God. En de vorige keer toen zagen we eigenlijk dat God door de eeuwen heen op heel veel verschillende manieren die aanwezigheid zichtbaar heeft gemaakt. De ene keer klapperde hij met de deuren. De ene keer zag je dat hij in het paradijs met Adam en Eva wandelde. En dan leek het een beetje hemel op aarde. Toen ging het mis. Toen koos hij zijn momenten en zijn mensen uit om tot mensen te spreken. Toen kwam er op een gegeven moment een verbond met Abraham. En koos hij Abraham uit om eigenlijk een bron te zijn voor één volk en vanuit dat volk de rest van de wereld. Toen kwam Mozes, omdat God had gehoord dat de mensen duidelijkheid wilden, gaf hij ze een wet. En toen via de wetten dacht hij, nou dan ontdekken ze, dat lukt ze toch niet om naar mijn aanwezigheid te komen in eigen kracht. Ik geef ze er een tabernakel bij en dat werd later een tempel en daar was hij aanwezig. En dan kon je daar zo binnenlopen, of als hoge priester dan, namens het volk, in de aanwezigheid van God. Er was altijd een plek waar God aanwezig was, of personen, profeten, koningen, priesters die hem vertegenwoordigden. Maar het werd pas echt leuk, zullen we maar zeggen, toen Jezus kwam. Want toen kwam de aanwezigheid van God weer in een mens terug, op aarde, in zijn volheid. En dat was geweldig, want overal waar Jezus kwam, genas hij de mensen, haalde hij ze uit hun depressie, verbeterde relaties. Het was eigenlijk wat God eigenlijk voor de mensheid wil. Dat liet Jezus zien. En dan zegt Jezus, het is beter voor jullie dat ik wegga. Dus de grote aanwezigheid van God, die moest toch nog weer weggaan, want hij zei, als ik wegga, kan de Heilige Geest komen en dan hoeven jullie niet achter mij aan te hobbelen in mijn menselijke lichaam, maar dan ga ik jullie eigenlijk met jullie mee door mijn geest. Dan kom ik in jullie wonen. En wij zijn de bofferts van het genadetijdperk, want de geest is uitgestort in onze harten dankzij de genade van Jezus en daarom mogen we weten dat hij altijd bij ons is. Dat is toch prachtig? Dat is heerlijk om te weten. En in die aanwezigheid leven we, maar ons besef daarvan mag opgerekt worden. En er worden pogingen gedaan om de aandacht daarvan af te leiden. Die kennen we, die pogingen. En daarom is het goed om samen te komen, want in je eentje geloven is bar moeilijk. Het is toch wel heel fijn om samen te zingen. Het is toch fijn om samen te eten. Het is toch fijn om samen om bemoedigd te worden. Om een eenheid te vormen. Om er niet alleen voor te staan. En daarom gaan we verder kijken naar de aanwezigheid van God. En dat doen we omdat we niet op zand willen bouwen, zodat we een huis bouwen wat wegzakt als er een storm komt, maar op een rots. We willen stevig gefundeerd staan, zodat als er weer stormen komen, dat we merken, het schudt misschien en er valt misschien eens wat om, maar het huis zakt niet weg. Als er wat valt, als ik val, dan val ik op een fundament van gerechtigheid. En van de rechtvaardige wordt gezegd, die valt misschien wel heel vaak, maar die staat ook weer op. Door de genade van God. He, dus daarom kijken we hiernaar. En het mooie is dat we al heel lang geleden in de Bijbel, in het eerste deel van de Bijbel al horen dat God wilde. En dat mogen wij weten, dat zijn hart daarin nog niet veranderd is. Dat hij te midden van mensen wil wonen. We hebben het letterlijk gezongen net. Exodus 25 vers 8 daar staat dat God zegt tegen Mozes en andere mensen, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Nou, wat goed om even in het gedruis van alles wat er gebeurt, weer even stil te staan bij het feit dat God zijn aanwezigheid geeft. Het bijzondere is dat als je gaat kijken naar waar die aanwezigheid dan zichtbaar in werd, dat vers dat gaat verder. Want dan staat er in vers 9, ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tabernakel horen, houd je daar nauwkeurig aan. Dus God zegt, ik wil bij mensen wonen en in één adem zegt hij, ik ga je een tabernakel laten zien. Nou, je hebt misschien al de vorige keer opgepakt, dat was zo'n tent waarvan alles gebeurde. Dat werd later een tempel waarvan alles gebeurde. En God zegt, hou je daar nauwkeurig aan. Nou, wij weten inmiddels, hebben we geen tabernakel of tempel meer zoals die er toen was. Maar er zitten een aantal principes in die voor ons leven met God nu, voor het zoeken naar zijn aanwezigheid, uitermate behulpzaam zijn. Dus die worden op een andere manier uitgewerkt, maar die hebben dezelfde grondbeginselen, zou je kunnen zeggen. En als we die ontdekken, dan ga je daardoor dus ook leren, hoe ga ik nou de aanwezigheid van God in mijn leven, want ik leef in 2022 en niet in de tijd dat Mozes met het volk Israël met de tent door de woestijn trok. Hoe kan ik nou in mijn leven met God wandelen in zijn nabijheid? Nou, wat nou opmerkelijk is, dat dat woord tabernakel, dat komt later terug. Daarom haal ik het nu ook terug. Het is niet zo dat ik denk, ach, leuk woord. Weet je, we pakken iets uit het Oude Testament. Ja, je kunt ook een paar duizend andere woorden pakken, toch? Nee. Kijk eens, als over Jezus wordt gesproken in het Nieuwe Testament, dat hij mens is geworden, dan staat er in Johannes 1, vers 14, het woord, Jezus, is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Maar als je gaat kijken wat er staat bij dat woord gewoond, dan staat daar het woord skeno en dat is getabernakeld. Dus God laat dat oude plaatje van de tabernakel, wat toen een tent was en later een tempel werd van stenen, laat hij terugkeren in Jezus. Dus Jezus was als het ware de tabernakel waarin de aanwezigheid van God woonde. En wat zegt Paulus over de gemeente van Jezus? Jullie zijn de tempel. Je lichaam is een tempel en de gemeente is de tempel waar de Heilige Geest woont. Dus ook weer die tabernakel, al dan niet in verder uitgewerkte vorm. En nog even een klein blikje weer naar de toekomst en dan gaan we weer terug naar het vroegere en nu. Openbaring 21 vers 3, ik hoorde een luide stem zelfs vanaf de troon, die uitriep, zie, de tabernakel, Gods woonplaats, is bij de mensen, hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en zal hun God zijn. Nou, er is dus iets met die tabernakel, en als je dat met elkaar ontdekt, dan ga je daarin dus meer de aanwezigheid van God in je leven, ook morgen, niet alleen nu, ervaren. Nu kan ik daar heel uitgebreid over preken en spreken. En dan denken een paar mensen gaaf en andere mensen denken lang. Maar er is redding. Er was namelijk een hele mooie video op YouTube te vinden. En die is ondertiteld speciaal voor deze samenkomst. En die gaan we bekijken. En daarin gaat het over de betekenis van de tabernakel en de betekenis van Jezus eigenlijk voor ons nu. Ik kan het niet beter preken dan dat we het nu gaan bekijken.
God created the heavens and the earth and placed Adam and Eve in the Garden of Eden, where they lived in God's presence. After Adam and Eve partook of the forbidden fruit, they were cast out of the garden. This separation was not permanent, however, because God the Father would send his only begotten Son to be the Savior of the world, to overcome the effects of sin and death. In anticipation of the Savior's great and last sacrifice, God instructed righteous followers such as Adam and Noah and their families to offer sacrifices. Eventually, God made a special covenant with a righteous man named Abraham and his wife Sarah. Their descendants came to be known as Israel. After Moses freed Israel from bondage under the Egyptians, the growing family of Israel renewed the covenant of Abraham, promising to be God's people. However, full of fear and quick to turn to idol worship, they were unprepared to enter into his presence. Instead, they relied on Moses and the priests that were called to commune with God on their behalf. To help the people of Israel draw closer to him, God revealed his law to Moses with many detailed instructions, including directions for building a holy sanctuary or tabernacle where God could dwell among them. In this tabernacle, Israel, through the priests, would participate in special sacrifices and rituals. The detailed design of the sanctuary and the symbolism of the rituals performed within pointed Israel towards the coming Savior, the Messiah, who would redeem them from sin and death. Let's take a tour of the tabernacle to better understand its messianic symbolism. The progression through the tabernacle is symbolic of mankind ascending from the fallen world back into the presence of God. The tabernacle is divided into three spaces: the outer courtyard, the holy place, and the Holy of Holies. The outer courtyard invites one to depart from the cares of this world into a space focused towards God. The holy place, lit by oil lamplight, can be suggestive of one moving closer to God through the light of the Holy Spirit. The Holy of Holies represents returning into the presence of God. A closer look at each space of the tabernacle reveals more about the symbolic journey heavenward. Only one entrance leads into the outer courtyard. Through this beautiful and colorful gate on the eastern wall, Israelites symbolically began their ascent towards God. The Savior taught during his mortal ministry, "I am the gate. Whoever enters through me will be saved." Entering through the gate into the tabernacle courtyard, we come to the bronze altar of sacrifice, where Israelite men and women offered sacrifices to God as a means of showing devotion, expressing gratitude, and seeking reconciliation for transgression. These sacrifices were all a type and shadow of Jesus Christ, the unblemished firstborn Lamb of God, slain for the sins of the world. Next, we come to the bronze laver, where ritual washings took place. Here, the sons of Aaron were washed, anointed, and clothed in the priestly robes prior to becoming a priest. The priests would also ritually wash their hands and feet here before performing sacrifices and entering the holy place. The cleansing water of the laver can remind us of the Savior, whose words and love are living water in which we can be washed, cleansed, and filled. We now enter the door of the tent into the holy place in a symbolic ascension closer to the presence of God. On the right is the table of showbread, where 12 loaves of bread were kept and eaten by the priests every Sabbath. Tradition holds that a pitcher of wine was also kept on the table. The bread serves as a reminder of our need to be spiritually nourished by Jesus Christ, who declared, "I am the bread of life." Together, the bread and wine can be a reminder of Christ's flesh and blood, as taught by the sacrament or communion. On the south side of the holy place stood the golden menorah or oil lampstand. The menorah had 7 branches, each decorated with almond flowers, buds, and blossoms. Every evening, the priests would trim, refill, and make sure that the lamps were burning with pure olive oil. This was the only source of light for the holy place and can serve as a reminder of Jesus Christ, who said, "I am the light of the world." Next, we come to the altar of incense, where a priest burnt incense each morning and evening in front of the veil. The altar's position before the Holy of Holies shows the importance of prayer in preparing to enter the Lord's presence. Just as the sweet smoke of incense rises heavenward, so also the prayers of the righteous rise up to God, drawing them closer to Him. The colorful veil separates the holy place from the Holy of Holies. Embroidered on the veil are figures called cherubim, which symbolically guard the presence of God. When Christ was crucified, the veil of Herod's temple was rent in twain from top to bottom, signifying that through the Savior's sacrifice, the way was now open for all to enter God's presence. The writer of Hebrews taught that because of Christ, we can go boldly into the Holy of Holies by a new and living way through the veil, that is to say, the flesh of Christ. We now enter the Holy of Holies, representing the ultimate goal of living in the very presence of God. In the center is the Ark of the Covenant, the most sacred object in the tabernacle. Atop the Ark was the covering, often called the mercy seat or seat of atonement, with two cherubim made from solid gold. These cherubim stretched their wings over the Ark, symbolically guarding the place where the presence of the Lord would dwell. Inside the Ark were kept sacred objects, including Aaron's rod, a bowl of manna, and the stone tablets of law given to Moses on Mount Sinai. Only once a year, on the Day of Atonement, the high priest entered the Holy of Holies. Here he sprinkled blood from the sacrifice on the mercy seat, symbolizing that through the blood of the Lamb of God, Israel could obtain mercy and the opportunity to once again live in God's presence. Although the children of Israel were not allowed to enter the Holy of Holies, the high priest represented them. Jesus Christ is our great high priest, who intercedes on our behalf before the Father. During Israel's time in the wilderness, the tabernacle moved from place to place as a portable structure. Eventually, it was replaced by a more elaborate and permanent structure called the Temple of Solomon. Built after the pattern of the tabernacle, Solomon's temple was the crowning jewel of Jerusalem for almost 400 years, until its destruction by the Babylonians. 70 years later, a second temple was rebuilt after the same pattern, which Herod the Great extensively remodeled during the first century. It was here Jesus, the foretold Savior of the world, was brought as an infant. He was born into the world to fulfill the law of Moses and complete God's plan to open the way back into his presence through a new covenant. At the Last Supper, Jesus taught his disciples about this new covenant, made possible by his suffering and death. The following day, as Christ, the ultimate Passover lamb, hung on the cross, he offered a sacrifice bringing deliverance to all from sin and death, replacing the need for animal sacrifices. From this point forward, a new kind of sacrifice would be asked of God's followers, that of a contrite spirit and a heart willing to turn and follow Jesus. The ancient tabernacle that became the temple in Jerusalem, with all its sacrifices and rituals, was centered on Christ, his life and ministry, culminating in his death and resurrection, fulfilled every law and ordinance, and shows the path that will lead us back to our Father in heaven.
Dat is. Dus wat zie je? Alles draait om Jezus. En als het om Jezus draait, dan kom je vanzelf in de aanwezigheid van God of word je je daar meer bewust van. Ik zou heel veel kunnen vertellen, ik had nog allerlei dingen opgeschreven. Ik denk, oh, ga dat zelf thuis ontdekken. Als je gewoon gaat googlen op tabernakel, betekenis, Jezus en een paar dingen, je ontdekt zoveel mooie dingen. Elk element in de tabernakel is een verwijzing naar het volbrachte werk van Jezus. Prachtig. Maar ik wil hem toepassen, heel persoonlijk op ons. En eigenlijk op hoe Jezus, en dat vond ik zo'n mooie ontdekking, hoe Jezus liet zien dat hij, toen hij op aarde was, gewoon even persoonlijk maakte dat hij de levende tabernakel als mens toen al was. Weet je wat er gebeurde? Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, toen zei de Vader tegen hem, nu is de tijd gekomen dat jij je bediening waarvoor je gekomen bent op aarde mag starten. En hij zou gaan laten zien waar de liefde van de Vader op uit was, namelijk om mensen te redden, om mensen te genezen. En het begon op een plek waar mensen niet graag kwamen, namelijk in de woestijn bij de Jordaan. Er is daar een man, die heette Johannes, de doper, en die ziet Jezus aankomen en die ziet hem en die zegt, kijk, daar is het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Het eerste wat je tegenkomt in de tabernakel is het brandofferaltaar, waar het lam werd geofferd. Het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Vervolgens laat Jezus zich dopen. Hij gaat onder in het water. Het tweede wat je tegenkomt in de tabernakel is het wasvat. Vandaar dat de Bijbel zegt, wie gelooft en zich laat dopen, die ontvangt Gods volledige redding. Je ziet dat er een verlangen komt als je Jezus leert kennen om je ook te laten dopen, om te getuigen van zijn opstanding. Je wordt met hem begraven en je staat met hem weer op. Dan ga je naar de tweede fase, zou je kunnen zeggen, naar de tweede ruimte binnen de tabernakel, het heilige. Daar zijn geen dingen meer van brons en van koper, dat verwijst nog naar de vloek in de Bijbel. Daar is alles van goud. Daar wordt het koningschap van Jezus zichtbaar. Wat ging Jezus doen nadat hij gedoopt was? Nadat hij eigenlijk door die voorhof was gegaan? Wij zouden denken, hij gaat op zijn troon zitten. Maar wat Jezus daar ging doen, deed hij voor ons. Zodat hij ons zou kunnen meenemen in de nabijheid van God. Hij wordt door de Heilige Geest in de woestijn geleid om door de duivel verzocht te worden. En daar heeft hij 3 ontmoetingen in dat heilige, zou je kunnen zeggen. Het eerste is dat na 40 dagen dat de duivel bij hem komt en dat hij zegt, omdat hij ontzettende honger heeft gekregen na 40 dagen vasten, hij zegt, zie je daar die stenen? Als jij zegt dat ze in brood moeten veranderen, dan zal dat gebeuren. Dan staat Jezus dus bij de tafel van de toonbroden. En dan zegt hij, een mens kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van de Vader, uit de mond van God uitgaat. En hij zegt later, ik ben het levende brood. Zie je de volgorde? Jezus is de tabernakel. Hij tabernakelt onder ons. Dan neemt de duivel hem mee naar het dak van de tempel. En dan zegt hij, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, hij zal zijn engelen opdracht geven om u op handen te dragen. Zodat uw voet niet zult stoten aan een steen. En dan zegt Jezus, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Wat zegt het woord? Jezus is het licht van de wereld. De duisternis heeft geprobeerd het in zijn macht te krijgen, maar hij heeft het niet gegrepen. Zie je dat hij probeert Jezus te grijpen? Op de tempel? Het licht van de wereld? Als Jezus had gebogen, was het licht van de wereld uitgegaan. Maar Jezus boog niet. Jezus bleef staan. En dan gaat hij verder. Dan neemt de duivel hem mee naar een hoge plek. En dan toont hij hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En dan zegt hij, ik zal dit allemaal aan je geven als je voor mij neervalt en mij aanbidt. En dan zegt hij, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. Dan is hij aangekomen bij het reukaltaar, wat staat voor aanbidding, voor gebed. Je moet alleen Jezus, alleen de Vader aanbidden. Zie je dat Jezus al die dingen in zijn wandeling zelf laat zien? Dat hij dat de voorhof van de oostkant, de Jordaan, de oostkant van Israël, is die binnengekomen. Het offer, het Lam van God, het wasvat, de 3 dingen die in het heilige staan. En dan laat de duivel hem los. En toen zat ik te denken, en wat gebeurt er daarna? Waardoor Jezus, als het ware, het heilige der heiligen binnengaat. Wat gebeurt er daarna? Weet je wat er daarna gebeurde? Ja, ik moest het ook opzoeken, want ik wist het ook. Ik vond het een mooie ontdekking. Dan staat er, en hij verliet Nazareth om in Capernaum te gaan wonen. Weet je wat Capernaum betekent? Dorp van de troost. Hij zegt, ik zal de troosten sturen om voor altijd bij je te zijn. welke aanwezigheid was er in de tabernakel, in de tempel? De aanwezigheid van de Heilige Geest. Welke aanwezigheid was er in Jezus? De aanwezigheid van de Heilige Geest. Welke aanwezigheid is er in jou? De aanwezigheid van de Heilige Geest. Grappig is, de Bijbelonderzoekers zijn er niet helemaal over uit of hij nou een eigen huis daar had, of, er zijn ook hele sterke papieren over, dat hij bij Petrus in ging wonen. En die vond ik toch wel zo leuk. Dan denk ik, gaat hij notabene in dat heilige der heiligen wonen, zou je kunnen zeggen. En waar gaat hij wonen? In het huis van Petrus. Op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Zodat we maar zouden weten dat de aanwezigheid van God uiteindelijk in het huis van de troost, in het huis van de gemeente zou zijn. Dat is hoe God de aanwezigheid heeft bedoeld. Dat we er van onder de indruk raken dat het allemaal om Jezus draait. Nou, om die mooie wandeling dichtbij te laten komen, kun je soms het beste gewoon een psalm door je heen laten trekken en God daarin iets laten oplichten. Nou, ik deed dat van de week en er ligt iets op en daar wil ik je graag in meenemen. En daarbij gaan we zo meteen het avondmaal vieren. Je kunt hem meelezen, maar ik lees hem voor. Psalm 130. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaadt u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent, sterke helden, die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Daar komt de aanwezigheid van God. En nu mag je, voordat we samen dat avondmaal gaan nemen, één stukje even binnen laten komen uit deze psalm. Ik heb het al zo vaak gelezen. En ineens werd er weer een verdieping aan toegevoegd. Zover als het oosten is van het westen, vers 12. Zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. De tabernakel had één ingang. En die ingang, die zat aan de oostkant. Aan de oostkant kwam je binnen als schuldig, zondig, veroordeeld mens. En wat was aan de westkant? De heiligheid van God. Hoe kon jij als mens ooit, als je uit het oosten kwam, ooit in het westen komen? Hoe zouden jij en ik ooit op grond van onze daden of onze inbreng in de aanwezigheid van God kunnen komen? Hoe zouden wij een verwachting kunnen hebben dat God met ons is in deze tijd? En dat waar het kraakt en piept om je heen, of misschien ook wel in je eigen leven, dat God zegt maar nee, ik heb een andere weg voor jou, een weg van leven. Zover als het oosten is van het westen, hoe je de tabernakel binnenkomt als van de heiligheid van God. Zover heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd. En dan in één adem zegt hij, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Vrezen, als dat woord een negatieve klank voor je heeft, omdat je dan denkt aan angst, dat heeft gewoon puur te maken met ontzag. Je zegt, wauw. Dat is eigenlijk het goede woord voor vrezen. Wauw. Dus je komt daar binnen en je denkt, wat is dit voor poort? En weet je, Jezus die gaat je voor, die neemt je mee en die laat je zien, dit heb ik allemaal voor jou gedaan. Het offer heb ik gebracht. Je mag je onder laten dompelen in mijn liefde. Ik ben het levende brood voor jou. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben jouw hoge priester die voor jou bidt en je mag meemijmeren met mij. En jij dacht dat er nog een voorhangsel hing? Dat is weg. Je mag met volle vrijmoedigheid binnenrennen. Want het is het huis van de Vader voor jou geworden. Zoals een kind hier gewoon in en uit rent. En dat, zo moet een kind gewoon bij God zich thuis kunnen voelen. Zo wilde God dat. En Jezus heeft alles betaald. Die heeft alles gedaan. Zodat wij zouden weten dat het nooit en te nimmer meer van ons af zou hangen. Zelfs de stok van Aaron staat voor vals leiderschap en machtsmisbruik. Zelfs de pot met mannen, wat staat voor voorziening. Misschien heb je die heel hard nodig, ontzettend gemist. Zelfs de wet staat voor oordeel en afwijzing. Die moesten in die ark en die deksel mocht in Gods naam nooit meer opgetild worden. Die zal er nooit meer uitgehaald worden. Daarboven is een verzoendeksel. Daar werd het bloed op gedaan. En als God naar die dingen kijkt, dan ziet hij het bloed van Jezus. Als hij naar jou kijkt, bedekt met het bloed van Jezus, dan ziet hij niet jouw fouten, niet jouw tekortkomingen, niet de dingen die je als leider of als vader, moeder, als werknemer, als kind, wat dan ook verkeerd hebt gedaan. Dan ziet hij niet de onmogelijkheden, omdat je een kluns bent geweest op het gebied van financiën. Dan ziet hij jou in je volheid. En dan zegt hij, kijk anders. Ontvang mijn aanwezigheid nu daarin. Je bent nu op de plek gekomen waar het niet meer van jou afhangt, maar alleen maar van Jezus afhangt. Die plek, dat is mijn aanwezigheid. Het gaat niet meer om jou, maar mij gaat het wel om jou. En als je zo terugstapt in je werk, dan ineens ga je merken, dat werk verandert niet, maar er verandert iets in mij. Want ik draag een andere aanwezigheid met me mee. Die was er altijd al. Maar het is net alsof ik het dopje heb gevonden, waardoor het nu kan stromen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij het van ons verwijderd. Zo compleet nieuw zijn wij dankzij de Heilige Geest geworden in Christus. En zo gaan wij het avondmaal vieren, om Jezus daarvoor te eren. Heer Jezus, dank u wel. U bent hier weggegaan. U liet zich onderdompelen. Johannes wilde het eigenlijk helemaal niet. Hoe kan ik nou de Messias dopen? Maar u wilde ondergaan, omdat U wist, ik moet voorop gaan. Ik moet die weg gaan. Ik moet dat lam zijn. Ik moet ondergaan in dat oordeel, wat Jordaan betekent. Ik moet uit de dood herrijzen. Dus gelukkig stond u ook weer op. U moest die duivel pareren. U moest dat heilige door. En alle onheiligheid van alle satanische bolwerken die er zijn, moest u van u afwerpen in geloof. U heeft voor ons geloofd. En dat geloof woont nu in ons, dank u wel. Want zelf breekt ons bij de handen af. En daarom hebt u ons het als een geschenk gegeven. We hebben het in handen, een simpel stukje matsen. Is het zo eenvoudig dat we het alleen maar hoeven te ontvangen? Zo eenvoudig hebt u het gemaakt. En dank u wel dat wij in uw aanwezigheid zo mogen ontvangen voor onze gezondheid. Voor wat we nodig hebben. Alles wat fysiek misschien tegen kan zitten of verwarring geeft. We zeggen, het lichaam van Jezus werd voor ons verbroken. En zijn striemen zijn ons genezing geworden. Heer, en zoals u direct nadat u in Capernaum, het huis van de troost, ging wonen. Direct ging preken. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk staat er. En overal waar u kwam, genas u alle ziekte en alle kwaal. Zo ontvangen wij. Want u bent diezelfde Jezus. Gezondheid voor ons lichaam. Gezondheid voor het koor. Voor al die mensen die er vandaag ook graag bij hadden willen zijn. Gezondheid voor de mensen uit ons midden die net operaties achter de rug hebben of in een traject zitten van, hey, hoe ga ik dit doen? We zeggen gezondheid in Jezus' naam, ontvangen het. Als er dingen zijn in ons leven, we willen het niet ontkennen, maar we willen erkennen dat u een offer heeft gebracht, wat onze volkomen genezing mag zijn, in Jezus' naam. Amen. Heer, wij geloven niet in het evangelie van de perfectie. Wij geloven in het evangelie van de genade. En dit is de reden waarom we daarin geloven. U hebt uw bloed gegeven voor imperfecte mensen. En u ziet ons dankzij Jezus toch als perfect. Wat een wonder. We ontvangen dat in geloof. We ontvangen uw geloof dat het goed is. Voor altijd. Dat onze schuld is weggedaan. Want Oost en West, ik zeg altijd maar zo, Oost-West, thuis-best. En bij u thuis is het echt best. Een liefelijke plaats aan u zij. En zo danken we u voor uw volkomen vergeving. Dat al onze zonden zijn bedekt. Voor altijd. In Jezus' naam. Amen.